Ik ben in Amsterdam en ik heb een prachtig uitzicht hier over het water, over het IJ. Over de boten, woonboten, zeilschepen, vrachtschepen, van alles eigenlijk. En hele mooie oude gerenoveerde panden, pakhuizen. Links van me een drukke weg, maar hier rechts is het echt zo rustig aan het water. En de vrouw die ik hier op ga zoeken, Wilma Bakker, die is gefascineerd door de jaren 20 en begin jaren 30 in Berlijn. De sfeer van de rokerige nachtclubs, de films, de liedjes, de muziek. En dan met name eigenlijk door de diva uit die tijd, Marlene Dietrich. Ze gaat Marlene ook een hommage brengen eind deze maand, 28 en 29 mei in Tuschinski. Nou, mooiere omgeving daarvoor kun je ongeveer niet hebben. En ja, ik ben toch wel heel benieuwd hoe iemand van nu, een zangeres van nu, anno 2015, zo gefascineerd is door die vrouw. Ik ga langs dus bij zangeres en danseres Wilma Bakker. In de lift van het appartementencomplex aan het IJ, eerste etage. Staat iemand te zwaaien aan het eind van de lange, lange gang. Een indrukwekkend gebouw.
Geweldig, hè?
Hi.
Welkom.
Wat is dit voor gebouw?
Het was vroeger een graansilo. En ze hebben het verbouwd tot een appartementencomplex. En ze hebben daar een oplossing voor gevonden. Dus door de hoogte zeg maar, te houden, niet al die verschillende gangen dicht te maken, heb je toch een beetje het gevoel dat je die hoogte nog hebt. Hè? Dus
waanzinnig.
Je kan bijna helemaal naar boven.
Of vandaar dat het ook zo galmt natuurlijk.
Ja.
En hoe lang woon je hier al?
Vanaf 2000. Dus ik ben de eerste.
Nou, waar ben je? Ik zie al meteen een soort theatertrap naar boven met lichtjes.
Ja, dat hoort. Nee, dat is je hebt het echt nodig, die lichtjes.
De verlichting. We lopen door langs het mooie bloemengordijn. En dan staan we in een soort, wat is het? Een studioappartement, denk ik, hè?
Het is een maisonet, hè? Dus een vierde woning. Dus we hebben een halve, de eerste etage is dus half. Dus dat is ook de gedeelte waar ik slaap. En daardoor krijg je inderdaad ook weer dus die lengte, de hoogte van het gebouw is ook weer hier goed te zien. Want de ramen zijn gigantisch. Dat is 5 meter. Lekker lange gordijnen natuurlijk.
Maar het ademt, ja, dat kan ook niet mis. Want ik kijk omhoog en dan hangen daar echt meteen de meest prachtige jurken boven mijn hoofd. Met pruik.
Ja. Ja.
Ah.
Ja, ik moet ze ergens neerhangen. En ik heb een kleine opslagplaats, maar dat doe ik liever niet. Want dat is meteen weer wat vochtig en zo. Dus je moet creatief zijn, hè, met ruimte. En veel hangen, veel tegen de muur. Dus een grote boekenkast. En daarbovenop nog spullen. En inderdaad een kapstok waar ik dan de pruiken op kan zetten. En
alles ademt eigenlijk theater voor mij. Maar dat is vast meteen mijn eerste associatie. Maar het heeft absoluut te maken met die prachtige jurk. Het zijn van die, volgens mij van die ballroom jurken.
Ja, dit is een ballroom jurk. Dit is een waanzinnig kerstkostuum. Die is nu een beetje ingeklapt. Daar zit een paar petticoats. Een jaren 50 jurk. En veel bladmuziek. En veel cd's natuurlijk.
Ja, ik ben nog even gefascineerd door die jurk. Want waar heb je die vandaan gehaald? Waar vind je dat?
Ja, deze heb ik op de Haarlemmerstraat gevonden. Dat was geweldig. Het was een winkeltje. En het was een pop-up store. Dus ze zaten er ook niet altijd. Dus ik ben gaan passen en het paste perfect.
Ja, wat is het? Een soort fuchsia? Meer een beetje rood-roze?
Ja, rood zit erin. En
nou, het kan ook niet op, hè? En de glitters?
Ja.
En kant?
Ja.
Echt alles?
Ja. Wat wil je drinken?
Een kopje koffie vind ik lekker. Goh, en ik kijk hier omheen en ik zie eigenlijk meteen, alles wordt hier al gewoon uitgestald. Hommage Marlene Dietrich.
Ja. 27 januari 2015 hebben wij, dus precies 40 jaar na haar laatste optreden in Amsterdam, hebben wij een hommage georganiseerd in Tuschinski. Het was zo'n gigantisch succes. Er kon niemand meer bij en ik heb zoveel mensen moeten teleurstellen. Dus ik dacht, oké, we gaan het nog een keer doen op wel een goede datum. Dus op 28 mei heeft zij in Tuschinski een nachtconcert gegeven in 1960. Dus inderdaad, we hebben die datum genomen, 28 mei. om weer een hommage te organiseren. En omdat ze een nachtvoorstelling heeft gegeven, hebben we op 29 mei een speciale voorstelling van Marlene Dietrich. En dat heet La Dietrich.
Er staat een foto op van Marlene. Is dit, hè? Is trouwens nou Marlene of Marlene? Dat weet ik eigenlijk.
Marlene. Ja. Ja, in Amerika zegt ze Marlene. Ja, er zijn verschillen. Maar zij zegt altijd Marlene. Ze had ook iets met Frans. Dus dat klinkt ook meer Frans.
Ze had ook iets met Edith Piaf, zag ik, hè?
Ze had ook iets met Edith Piaf.
Maar we kijken hier naar.
Ik weet niet of ze een relatie hadden, maar ze waren hele goede vriendinnen.
En ze was bi.
Ze was bi, dus er wordt gespeculeerd. Maar dat weet ik niet.
Dat laten we gewoon aan Marlene. Ja, precies. Ja. En aan Marlene. Maar als ik nou zo kijk, nee, dat is natuurlijk ook geen toeval. Er staat een prachtige foto op van Marlene, neem ik aan. Want dat is Marlene, hè?
Ja, dat is Marlene.
Maar
jij
had het best kunnen zijn. Je lijkt echt.
Ik ben ooit, zeg maar, in 2010 gevraagd om die voorstelling te spelen. En dat heb ik toen met beide handen aangegrepen. En dat was zo'n mooi proces. Maar mensen waren ook enthousiast, omdat er moet toch op de een of andere manier, die vergelijkenis moet dan toch ook uiterlijk, moet dat over het voetlicht komen.
Wilma Bakker, die dol is op de rokerige nachtclubs, zoals we die kennen uit de jaren 20 en begin jaren 30. En dan moet je een beetje denken aan Berlijn. En dan kom je al heel snel uit bij Marlene Dietrich.
Ik steek even de sigaret op, zoals Marlene Dietrich dat ook zou doen.
Met een diva gebaar erbij.
Zullen we even zitten?
Ja, is goed. Neem ik mijn koffie mee. Ik heb hier neer. Op het tafeltje?
Bijzettafeltje. Ja, wat is het? Een combinatie van stem en looks. En doordat je dus in haar leven duikt, krijg je ook steeds meer het gevoel dat je in een soort van een mysterie terecht bent gekomen die onopgelost blijft.
Ze heeft heel erg meegewerkt aan het bouwen eigenlijk van haar eigen mythe.
Haar eigen mythe heeft ze eigenlijk zelf gecreëerd. Ze is haar eigen legende. Maar dat is dus, als je veel boeken leest en als je veel interviews ziet, dan zie je nooit de echte Marlene. Het is altijd gespeeld. Ze is eigenlijk, zoals haar dochter zei, ze is een betere actrice in het leven dan op het filmdoek.
Ja. Heb jij ooit van tevoren, of voordat je die voorstelling ging doen, al gehoord van, goh, jij lijkt wel een beetje op Marlene Dietrich?
Dat heb ik ook wel eens gehoord. En ze hebben, zeg maar, daardoor hebben ze me ook gevraagd. En als je gevraagd bent, ben je natuurlijk gevleid. En dan ga je daarmee aan de slag. En dan wordt het een deel van jou. En de voorstelling past me als een jas. En het is geweldig om te spelen en om in dat leven te duiken. En proberen om zoveel mogelijk het niet een kopie te laten zijn, maar ook iets van, dus met mijn eigen manier van spelen, heb ik soms het idee dat het nog beter tot zijn recht komt dan helemaal te kopiëren wat zij dus deed. Al haar maniertjes, al haar uitspraken. Er zijn er een legio natuurlijk, dus die je kan verwerken in de voorstelling. Maar dat is het niet. Het is een soort van een make-believe.
Ja, een interpretatie eigenlijk.
Ja, interpretatie.
Misschien moeten we even introduceren. Wilma Bakker, dat zal misschien niet meteen een naam zijn die bij heel veel mensen een belletje doet drinken van, die ken ik.
Als ik dan even heel chronologisch, heel snel door mijn leven ga, dan is, zeg maar, een dansopleiding, dat was mijn eerste aanraking met het theatervak. En,
hoe oud was je?
Toen was ik 17, toen ging ik naar Amsterdam. En toen werd ik aangenomen bij een theaterschool, een dansacademie. En toen dacht ik van, dit is niet alles natuurlijk. Ik wil zoveel meer. Ik wil ook kunnen zingen, ik wil ook kunnen spelen. Ik wil gewoon veel meer weten van dit vak dan alleen maar dans. En toen ben ik naar Antwerpen gegaan. Ik kon ook in Amsterdam op de kleinkunst starten. Maar ik heb toch voor Antwerpen gekozen. En daar ben ik op zich, na de hand ook wel blij om. En toen kreeg ik een ongeluk. Een heel heftig ongeluk. Dus op mijn 23ste, toen zat ik opeens in een rolstoel. Op dat moment was ik bezig met een auditie doen voor Les Miserables. Dus vanuit het ziekenhuis ben ik toch naar de auditie gegaan. En ben in een rolstoel. In Carré heb ik het nummer van Eponine gezongen.
Hoe werd gereageerd? Vonden ze vast heel dapper.
Ze vonden het heel dapper, maar ze zeiden... nou, we begrijpen dat je natuurlijk graag je gezicht wil laten zien... maar onder deze omstandigheden kunnen we je natuurlijk niet aannemen. Toen ik uiteindelijk na een jaar... na een half jaar al, redelijk hersteld was... toen werden er nog eens een keer audities gehouden... omdat Les Miserables doorging vanuit Carré naar Scheveningen. Toen heb ik nog een keer auditie gedaan en toen werd ik wel aangenomen. Dus Les Miserables was mijn eerste grote productie na school. Of na de theateropleiding. En toen heb ik daarna nog 10 jaar musicals gedaan. Onder andere Chorus Line, gelukkig een dansmusical. Sunset Boulevard, ik heb in Duitsland gewoond. Heerlijk duurt het langst, die nu ook weer in de reprise is gegaan. Toen nog met Jasperina de Jong en Jenny Arian. En toen dacht ik, ik geloof dat ik veel meer kan en wil... dan dat ik nu doe. Toen we met Heerlijk duurt het langst bezig waren... toen dacht ik van, ja, nu is de tijd rijp om een mooie voorstelling te maken. En dat is toen Love Boat geworden. Love Boat 2000. Ah,
naar de gelijknamige serie.
Serie.
En wie was je?
Ik was Judy McCoy, de cruiseleidster. Nou ja, dat was een geweldige ervaring en... We stonden ook in alle kranten. Het werd opgepikt. We hadden fantastisch publiek op die boot. Nou ja, dat was een geweldige zomer, 1999.
Het lijkt me super druk, want je bent eigenlijk alles tegelijk. Behalve degene die. Of naast degene die de performance moet doen. Hè, ja. Ben je ook degene die alles moet regelen. Die de boekingen waarschijnlijk doet. Dus,
het klinkt bijna als onmogelijk, maar toch. Is het mogelijk omdat je het allemaal zelf in de hand houdt? Ik ben misschien ook wel een control freak wat dat betreft. Dus ik weet precies wat er gebeurt. En ik ben ook heel erg van kop bis voet, hè, bij een productie.
Maar heb je er dan nooit spijt van dat je denkt van... Oh, toen ik eigenlijk gewoon die producties in opdracht van anderen nog deed... of daarin speelde, werd alles voor me geregeld. Het enige wat ik hoefde te doen... was te zorgen dat ik er ben. En nu heb je alle extra's er natuurlijk ook bij. En het lijkt me geen makkelijke tijd om dit alles voor elkaar te boksen.
Nee, natuurlijk heb je wel af en toe het idee van... Och. Maar goed, dat... Nee, wat voorop staat is mijn vrijheid... en het feit dat ik dus altijd... mijn eigen creativiteit kan aanspreken en mijn eigen mensen om me heen kan verzamelen waarmee ik graag werk. En dat vind ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste in mijn leven. Dat ik bezig ben met datgene wat ik graag doe.
Ik ben bij Wilma Bakker. We zitten aan de koffie. En we hebben het natuurlijk over theater. Dat kan niet anders. Want iemand die, ja... zoals ze net zelf al zei, van kop, bies, voes, daarmee bezig is. Het is ook een bepaalde periode, die jaren 20, 30 volgens mij... Ja. Waar jij je ook wel heel erg mee bezig houdt. Of is dat toeval? Of is
nee,
dat, is...
nee daar heb ik op de een of andere manier altijd ook iets mee gehad. Ook als ik mijn repertoire kies voor mijn act, dan heet ik La Sirène. En ik ben dan zangeres en ik speel. Ik zing dan in het Frans en het Duits en het Nederlands en het Engels... en soms in het Italiaans of het Spaans. Nou ja, goed, dat vind ik ook leuk om in heel veel verschillende talen... een bepaalde sfeer neer te zetten. En dat is die nachtclubsfeer uit Berlijn.
Wat trek je daar zo aan? Ik kan me er van alles bij voorstellen, maar wat fascineert?
Het fascineert omdat je dicht bij de mensen bent... en omdat je het gevoel hebt dat je bijna op schoot zit. Het liefst nog allemaal rokend, drinkend...
Schemerlampjes.
Dat gevoel wil ik terugbrengen.
Politiek gezien was het natuurlijk niet zo'n hele vrolijke tijd.
Nee. Het was een hele roerige tijd. En de Weimarrepubliek, met natuurlijk de komst van Hitler... dat zit natuurlijk ook in de voorstelling van Marlene Dietrich. Want die heeft dat natuurlijk heel erg meegemaakt. Aan de andere kant ook weer niet. Omdat ze in 1929, toen ze ontdekt is door Jozef van Sternberg... is ze eigenlijk meteen uitgenodigd door Paramount Pictures... om naar Hollywood te komen. Ze ziet eruit als een man in dat mannenkostuum. Nou ja, in Berlijn
dat
waren
ze... Een iconisch beeld.
Ja, ja, dus in Berlijn waren ze een tijd ver vooruit. En zij nam die sfeer nam ze mee naar Hollywood. En dat was, ja... Dat had meteen een impact. Van heb ik jou daar? En Hitler was een grote voorstander van Marlene. Dus die wilde haar graag terug. Ze zou niet meer met Joodse regisseuren moeten werken. En ze zou nu eindelijk als ster worden behandeld in Duitsland. Ze zal nu eindelijk tot haar recht komen. En dat was voor haar een moment om te zeggen... ik neem de Amerikaanse nationaliteit aan. Ik zorg dat ik een Amerikaans paspoort krijg.
Ik kom nooit meer terug.
En inderdaad, in de oorlog heeft ze ook voor de geallieerden... heeft zij in Europa veel gezongen.
Ja, Lili Marleen.
Ja, ze zaten met z'n allen gekluisterd aan de radio als dat nummer voorbij kwam.
Heb jij het hier eigenlijk?
Even kijken hoor, waar staat die? Het was nummer al, wat had jij het gezien?
Oh, dan ga ik even teruglopen. Wacht even. Ja, 9.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
Dus dat is het origineel en dit is ons...
Dit ben jij.
Dat ben ik.
Oh, nu zie ik het. La Sirene.
Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. Was there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Unsere beide Schatten sahen wie eine Art, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lily Marlene, mit dir, Lily Marlene. Came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde kommt, heb mich wie ein Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich meine Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene.
Wat me nou zo opvalt, als ik dan het origineel hoor, dan denk ik, oh ja, Marlene Dietrich, dan hoor je die stem. En dan zet je jouw cd op jouw versie, en dan denk ik, Ja, Marlene Dietrich. En tegelijkertijd hoor ik dat het een heel andere manier van zingen is. Een heel andere stem.
Ze had die laagte, hè? En die laagte heb ik ook. En dat is hetgene waardoor mensen het... net zoals Zara Leander had ook die laagte.
Wat is dat dan?
Het is waarschijnlijk omdat in Duitsland ook het sprechgesang... Hè, dat komt daar vandaan. Dus
beetje sprekend zingen.
Zingen en...
meer voordragen misschien.
Ja, en die zeuzen, zoals dat dan ook wel genoemd werd. Ik heb een prachtig boekje over Blanche. Dat is ook een diseuze, die is ook heel erg bekend geweest in die tijd. Maar dat komt, denk ik, daarvan dat je dat daarmee associeert. Dat je die donkere stemkleur is ook warm, is aangenaam. Is geen pressie op de stem van die hoge tonen.
Het heeft iets ontzettend nostalgisch.
Ja. Ja. Ja, nostalgisch is dan weer, ja, dat is weer zo'n woord dat je denkt van ja...
Wil ik dat wel? Ja. Wil ik dat wel aan me hebben kleven? Ja.
Het is meer een nachtclub. Nachtclub en in al zijn gradaties. Het kan ook revue zijn. Het kan ook een musical input hebben. Het kan een show. Inderdaad, het cabaret, hè, uit de jaren 20.
Was dat van jongs af aan al als kind dat je daardoor gefascineerd was? Of is dat gewoon gekomen met de opleiding dat je die wereld ontdekte? Of waar komt die fascinatie vandaan?
Ik zou het niet weten. Ja, als je er eenmaal induikt, dan ben je ook...
Het is niet iets wat jullie thuis draaiden, bijvoorbeeld, of zo?
Als klein kind had ik niet zo'n goede smaak, nee.
Wat draaide je als jong kind?
ABBA.
Ja, wie niet? En dat schijnt trouwens wel weer te mogen, want iedereen zegt wel altijd dat het eigenlijk ontzettend goede muziek is.
Het zit waanzinnig in elkaar. Nee, ik hou ook nog steeds wel van de nummers van ABBA. Daar niet van.
Theatralen zitten er dan eigenlijk ook al meteen in, hè?
Ja.
Toch? Ik zie meteen die dames daar weer staan. Agnetha en Frida met hun waanzinnige outfits.
Wat er soms als afschuwelijk uitzag. Maar ja, goed, dat heeft dan een impact op je. En
het was wel duidelijk dat jij dacht, die kant wil ik ook uit. Ik wil die glitterwereld in of die glamourwereld in.
Ja, die glitter- en glamourwereld, dat heb ik altijd wel... daar had ik natuurlijk wel iets mee. En dat zie je ook wel aan de kostuums. Ik wil ook altijd
veel.
Veel. En dat het er mooi uitziet. En dat je ook het gevoel hebt dat je als je kijkt naar dat plaatje en je hoort de nummers, dat klopt. Dus natuurlijk ga ik me kleden als in de jaren 20, als ik dan op zo'n feest sta.
Wat ik me nog zat te bedenken, ik heb volgens mij een verhaal van jou gelezen dat je zelfs zo ver bent gegaan in die zoektocht naar Marlene Dietrich, dat je volgens mij uiteindelijk in Duitsland terecht bent gekomen om daar, ja, de originele jurk.
We zijn naar een depot gegaan in Berlijn en daar ligt dus de jurk, de originele jurk van Marlene Dietrich in een soort van een kist.
Welke jurk is het? Want ze heeft er natuurlijk ontelbare gehad. Welke?
Zij heeft dus één jurk.
Nou ja. Met die enorme split.
Split, maar ook die enorm, dat glitter.
Zijn we even achter de computer gekropen om een plaatje te zoeken?
Moet je eens kijken. Ik bedoel, dit is de meest gefotografeerde actrice. Wat een ongelofelijke hoeveelheid aan foto's er bestaat.
Prachtig, hè?
Ja, kijk, dat is. Nu zie je een klein stukje.
Ja.
Maar dus deze jas hebben we nagemaakt. En we hebben die jurk nagemaakt. En.
Ja, de glitterjurk, zeg.
De glitterjurk.
Maar jij hebt het origineel dus gezien in Berlijn?
Die hebben we gefilmd. En die komt ook in de hommage, komt hier op beeld. Dus dan zie je ook heel duidelijk hoe die jurk eruit zag. En hoe fragiel het is, want dit is echt tulle. En alleen maar kleine steentjes die erop geborduurd zijn. Of die erop geplakt zijn. Dus de jurk die woog wel 10 kilo, geloof ik.
Wat zegt het eigenlijk over die gekte, hè, rond die vrouw? Dat die jurk dan uiteindelijk als een soort van... Ja, wat zou je zeggen, een soort reliquie dan nog daar bewaard is.
Ze heeft heel veel zelf bewaard, omdat ze graag wilde dat mensen dat, nog konden zien. En die legende is door haar dus inderdaad ook gecreëerd.
Ik ben van Kapfisfus auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Das ist was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts.
Ze is gestorven op 6 mei 1992. Vanaf die tijd is alles naar een depot gegaan in Berlijn met de afspraak natuurlijk dat het daar goed bewaard zou worden.
En hoe komt
het Berlijnse museum hebben ze een speciale Marlene Dietrich afdeling.
En dan kun jij dan zomaar vanuit Nederland bellen en dan erbij komen? Of hoe gaat zoiets?
Oh, je moet het natuurlijk wel eventjes goed voorpresenteren. Van we doen een hommage over Marlene Dietrich. Mogen we filmen? En dan wordt er een speciale dag afgesproken. En dan moet je inderdaad ook naar Berlijn. En dan probeer je zoveel mogelijk ook andere dingen te filmen. En dat hebben we gedaan. We zijn naar het graf geweest van haar.
Hoe was dat? Was dat nog... Wordt daar veel naar bezocht?
Er liggen altijd verse bloemen. En vooral nu, dus weer de herdenking, haar sterfdag... dan zal het wel weer helemaal vol liggen met nieuwe bloemen. Maar het is een hele eenvoudige steen... met alleen maar Marlene en hier steh ich. En de Meine Tage. Ja. En ze ligt in de buurt van haar moeder. Dus dat is ook wel bijzonder. Want... ze is in 1960 is het nog een keer teruggegaan naar Berlijn. En toen werd ze uitgejouwd. Toen werd er gescandeerd... Marlene, go home. You are a traitor. Dus dat was niet een fijne ervaring. En toen heeft ze ook gezegd... nu kom ik echt nooit meer naar Berlijn. Maar haar grootste wens was natuurlijk... om daar wel begraven te worden in de buurt van haar moeder. En dat is gebeurd. Dus is vanuit Parijs is ze naar Berlijn gebracht.
Ja. Wat is nou het grootste verschil tussen... ja, dat is een onmogelijke vraag, dat realiseer ik. Maar wat is nou het grootste verschil? We hebben het zo lang nu gehad over Marlene Dietrich. Ja. Terwijl ik ben eigenlijk gewoon bij Wilma Bakker. Die ook Marlene Dietrich doet, maar nog zoveel meer. Wat is voor jou nou het grootste verschil... tussen Wilma Bakker en Marlene Dietrich?
Het grootste verschil... het grootste verschil is natuurlijk dat Marlene is een groot mysterie... en ik ben een open boek, laat ik het zo maar zeggen. Je hoeft niet zo ver te graven bij mij wat betreft mijn leven. Het ligt allemaal redelijk open en bloot. Ook wat betreft het internet natuurlijk en mijn website hou ik goed bij. Dus.
Het zou niks voor Marlene zijn geweest,
nee,
hè?
Nee. Nou ja... goed, wel het bewaren natuurlijk van allerlei dingen. Dat is wat ik wel doe. Ik bewaar veel dingen.
Bij Wilma Bakker ben ik naar... volgens mij zit het uur er ongeveer wel op. En ik sluit die gesprek altijd af met een fortune cookie... om te kijken wat de toekomst jou te bieden heeft. Wat er in petto voor je ligt. Nu moet ik even uit mijn tas op gaan graven. Is hij nog heel of is hij een beetje gecrushed?
Nou, hij is nog heel. Oh, here he goes. Wijsheid is de zon van de ziel. Wat is wijsheid, hè? Soms dan weet je het niet en dan denk je van... Ik laat mijn gevoel spreken, maar wijsheid is meer dan gevoel. Wijsheid is de ervaringen die je in het verleden hebt meegemaakt... meenemen voor een volgende beslissing. Het is in ieder geval zo dat wijsheid is de zon van de ziel... Daar ben ik het mee eens, ja. Ja, ja.
Ja, daar kun je bijna ook niet tegen zijn. Ik wens je heel veel succes met de komende voorstellingen en producties.
Ja, dankjewel.
En,
leuk dat je hier was.
Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.
42 vierkante meter, volgestouwd met kostuums, cd's, bladmuziek, boeken. Natuurlijk een fantastische installatie. En heel veel requisieten.
En heel veel theater. Vooral dat. Maar ik vond het leuk om er te zijn. Dankjewel.